Laten we stil worden voor Gods aangezicht en deze dienst persoonlijk aan de Heer opdragen. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op Hem. En Hij zal het maken. Wees stil voor de Heere en verbijt Hem. Beveel de Heere uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken. En ook vanmorgen zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en komen zal. Amen. We gaan ook met elkaar nog het tweede en het vierde couplet zingen, het tweede en het vierde couplet van lied 411. Gaat u zitten. Allemaal hartelijk welkom op deze eerste zondag van 2014. We hopen elkaar dit jaar regelmatig te mogen ontmoeten hier in de schuilplaats. En we hopen dat dit jaar ook voor u een jaar mag zijn waarin u ook geestelijk zult groeien. En waarin de Heer ook tot zijn doel mag komen in ons leven. En zoals ook het jaarthema luidt. Dat we ook dit jaar hem beter mogen leren kennen en hem ook bekend mogen maken aan de mensen om ons heen. We gaan met elkaar bidden en ik wil een paar gebedsonderwerpen aan u doorgeven. Zuster Ali Witting, die zal aanstaande dinsdag geopereerd worden. Wilt u voor haar bidden? Broeder Theo Ter Haar is afgelopen week in het ziekenhuis opgenomen met hartproblemen. Hij is inmiddels gedotterd en heel waarschijnlijk komt hij vandaag weer thuis. Laten we ook blijven bidden voor de familie dokter. Laurens die heeft in zijn gezonde been, waar hij niet vorig jaar aan geopereerd is. Daar zit waarschijnlijk een tumor die zich heel snel ontwikkelt. Hij is de afgelopen week een aantal kilo's afgevallen qua gewicht. En morgenmiddag om een uur of drie zijn ze in Groningen voor een gesprek met de oncoloog. En we hopen en we bidden dat daar de juiste beslissingen genomen zullen worden. Zelf hopen we dat de artsen zullen zeggen van laat hem hier maar in Groningen en we gaan direct behandelen. Maar we weten niet hoe het zal gaan, maar wilt u heel in het bijzonder voor wijsheid bidden. Maar ook voor kracht en voor moed voor Jan-Willem en Sonja en Laurens om dit ook te kunnen dragen. Ook in het ziekenhuis ligt broeder Dirk van der Horst. Hij is erg ziek. Hij heeft een hele moeilijke bacterie die ook gevaarlijk is, besmettelijk is. Hij ligt ook in quarantaine. En wilt u ook in het bijzonder voor onze broeder Dirk van der Horst, die ook al zoveel meegemaakt heeft in zijn leven, ook bidden. Volgende week hopen we Levi Dataram aan de Heere op te dragen. En dat is een feestelijke dienst waarin we ook het nieuwe, jonge leven aan hem mogen toevertrouwen. Zullen we samen God zegen vragen voor deze dienst? Vader in de hemel, we hebben net dat prachtige lied gezongen. Heer, waarin we u al onze bezigheden, alles waar we mee bezig zijn, aan u mogen bevelen. En dat we ook uit mogen kijken, Heer, naar uw verlossing, uw uitkomst. Heer, dank u wel voor het prachtige lied wat we met elkaar mochten zingen. Voor de prachtige bemoedigingen, Heer, uit uw woord. Wentel uw weg op de Heer en hij zal het maken. Heer, wat geweldig dat we de Heer onze werken mogen bevelen. En u zult onze voornemens uit laten komen. Heer, misschien zijn we het jaar ingegaan met allerlei voornemens, met allerlei wensen. Maar we weten, Heer, dat wensen in vervulling gaan als we u zoeken en waarin we ook u willen eren. Heer, we willen u ook danken voor deze morgen dat u ons bij elkaar gebracht heeft op deze eerste dag van de week, deze eerste zondag van het nieuwe jaar. En het is ons verlangen, Heer, om dit jaar u beter te mogen leren kennen. Heer, we kennen u soms zomaar oppervlakkig. We weten soms helemaal niet precies wie u bent. En daar hebben we ook ons hele leven voor nodig, Heer. En dan zullen we u nog niet helemaal kennen. Heer, we lezen van Paulus dat hij heel wat meegemaakt heeft met als doel om u te leren kennen. Heer, dat willen we graag. Daar strekken we ons naar uit. En we willen u ook bekendmaken, Heer, in de omgeving waarin we leven, waarin we ook als kerk aanwezig zijn hier in Enschede-Zuid. En ik wil u vragen, Heer, wilt u die plannen die we hebben ook alstublieft zegenen? Heer, we willen in het bijzonder ook bidden voor hen die ziek zijn en die deze dienst niet mee kunnen maken. Naast de vele ouderen en ook langdurig zieken willen we ook in het bijzonder bidden voor onze zuster Ali Witting. Heer, wilt u met haar meegaan als ze dinsdag geopereerd zal worden? Heer, wilt u haar uw rust schenken en de artsen ook wijsheid geven? En wilt u haar alstublieft ook genezing schenken? Ik wil ook danken, Heer, dat u met Theo ter Haar geweest bent in het ziekenhuis. Dat u de artsen ook wijsheid geschonken heeft, Heer. En dat hij waarschijnlijk vandaag ook weer thuis mag komen. Heer, wilt u Theo ook een voorspoedig herstel schenken? Ik wil ook bidden, Heer, voor de familie dokter. Heer, met Laurens is eigenlijk het hele gezin dokter getroffen. En we willen u bidden, Heer, wilt u dit gezin alstublieft vervullen met uw liefde. Dat ze mogen staan in het centrum van uw liefde. Het centrum van uw zorg, van uw aanwezigheid. Dat ze mogen ervaren, Heer, dat u niet ver weg bent, maar dat u heel dichtbij bent. Heer, we hebben dat zo nodig. We lezen dat in Psalm 23, maar het is heel wat anders om dat ook te ervaren als we in het dal van diepe duisternis zijn, dat u bij ons bent. Heer, hoe vaak hebben we het niet gelezen? Maar wat is het belangrijk, Heer, om dat ook juist te ervaren in zo'n dal van diepe duisternis, dat u bij ons bent. En we willen u heel in het bijzonder bidden, wilt u dit gezin bemoedigen? Wilt u met Jan-Willem zijn en met Sonja, met de kinderen? Wilt u met Laurens zijn? En ook als ze morgen naar Groningen gaan, dat daar de juiste beslissingen genomen zullen worden. Heer, we bevelen hen aan in uw hoede. Wil u bidden, Heer, voor onze broeder Dirk van der Horst, die ook zo moet lijden de laatste tijd. Heer, wilt u de artsen ook wijsheid schenken en wilt u hem alstublieft herstel schenken. Hij verlangt er zo naar, Heer, om de diensten te kunnen meemaken. Het is al zo lang geleden. Heere, wilt u zich ontfermen over onze broeder Dirk. We danken u, Heer, voor het jonge leven wat u de familie Dataram toevertrouwd heeft. En we zien uit naar volgende week, Heer, als we dit jonge leven, Levi, aan u mogen toevertrouwen. Zo willen we bidden voor ons allemaal zoals we hier zijn. Heere, wilt u ons open oren en een open hart geven, zodat uw woord ook ons hart kan bereiken en ons leven kan veranderen. Wil u danken, Heer, voor dit nieuwe jaar wat voor ons ligt. Het is een jaar dat u ons geeft. En we danken u, Heer, dat er in uw woord staat dat u gisteren en heden dezelfde blijft tot in alle eeuwigheid. Heer, u bent dezelfde. En we mogen ons ook voor het komend jaar aan u toevertrouwen. Wilt u maar voor ons uitgaan als de goede herder. En zo mogen we u volgen ook in dit jaar. Wil u bidden voor uw volk Israël? U weet dat de spanning enorm toeneemt, ook in Libanon en in Syrië en in Egypte. En juist ook in Egypte, waar de meeste christenen het afgelopen jaar gedood zijn. Heer, we willen u bidden voor de vervolgde gemeente. Wilt u hen heel dicht nabij zijn, onze broeders en zusters, die het zo moeilijk hebben, en kracht geven om vol te houden. En wilt u ook met uw volk Israël zijn? We danken u, Heer, voor alle zegeningen die we via dat volk ontvangen hebben. En we willen uw zegen vragen over uw volk en bidden voor de vrede van Jeruzalem. Heer, we willen u ook bidden voor hen die uitgegaan zijn naar verre landen om uw evangelie te brengen, ook uit ons midden. Heer, schenk hen genade en kracht en de volheid van uw geest om dit ook vol te houden. Zo willen we bidden, Heer, wilt u ons vanmorgen een heel goed uur met elkaar schenken. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Laten we met elkaar uit Opwekking lied 695 zingen. Een prachtig lied, ook als het wel eens stormt in ons leven, dat we dan die volkomen rust in hem mogen ervaren. 695 uit de bundel Opwekking. De schriftlezing voor vanmorgen kunt u vinden in het boek Romeinen. De jonge mensen die gaan ook over de Romeinenbrief, die zijn ook aan het nadenken over de Romeinenbrief. Wij gaan het vandaag ook doen, zowel vanmorgen als vanavond. Vanmorgen staat Romeinen 8 op het programma en vanavond gaan we met elkaar nadenken over Romeinen 12. De Romeinenbrief, Romeinen 8 vers 31, de Romeinenbrief is geschreven aan een kleine gemeente in Rome. Een vervolgde gemeente, heel anders dan vandaag. Een verworpen gemeente, een gemeente waarvan Paulus op een gegeven moment zei, ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die komen zal. Gemeente die ja, het heel erg te voortduren had. U weet de tijd ja, waarin Paulus deze brief schrijft, dat er een vreselijke antichristelijke keizer in Rome was, keizer Nero, die zomaar christenen liet oppakken van de straat en hen liet omwikkelen met doeken, hen in de brand stak als levende fakkels tijdens zijn tuinfeesten. Nou, daar moet je niet aan denken, maar dat gebeurde zomaar met deze christenen in Rome. En deze christenen in Rome werden door Paulus bemoedigd in deze brief. En vandaar dat Paulus ook ontzettend bemoedigd was dat hij later, vlak voor zijn uiteindelijke gevangenschap, deze christenen in Rome mocht ontmoeten en bemoedigd werd. En in elkaar bemoedigd werd. Christenleven is niet altijd even makkelijk. Christenleven, daar zul je ook heel vaak de wind van voren hebben. Christenleven, dat is, je zou eigenlijk kunnen zeggen, geestelijke topsport. Om het vol te kunnen houden. Om trouw te kunnen blijven en ook dit jaar met hem te mogen leven. Laten we het met elkaar eens gaan lezen. Romeinen 8 vers 31 tot en met 39. En dan zult u begrijpen hoe Paulus dit schrijft wat ik u net ook verteld heb. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal er dan tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkorene Gods beschuldigen? God is hij die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene. Wat meer is, de opgewekte die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking? Of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard, gelijk geschreven staat. Om uwentwil worden wij de ganse dag gedood, we zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Tot zover deze woorden uit de Bijbel. En mogen de Heer zijn woord ook vanmorgen aan ons allen zegenen. Voordat we met elkaar hierover na gaan denken, gaan we een lied zingen over Gods trouw uit de bundel Johannes de Heer, lied 513. En tijdens het voorspel zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente en voor het onderhoud van de gebouwen. 513 uit Johannes de Heer. Dat is een prachtig getuigenis wat we zo aan het begin van dit jaar mogen zingen. Hij overziet de eeuwen die voor ons liggen. Hij is de eeuwige en geweldig dat we mogen weten dat ons leven in zijn hand geborgen ligt. Nou, zo heeft Paulus aan die kleine gemeente in Rome heel wat geschreven. Hij begon deze brief om te vertellen dat alle mensen zondaar zijn. En soms zijn er hele brave zondaren, maar in de Bijbel staat in Romeinen 3 dat alle mensen zondaren zijn. En dat alle mensen de heerlijkheid van God missen, de hemel missen, maar om niet gerechtvaardigd te worden. En dan gaat Paulus uitleggen hoe zondaren gerechtvaardigd kunnen worden voor God. Vrijgesproken kunnen worden van het oordeel. Hoe we als verloste mensen hem mogen dienen, ons leven, onze leden en hem mogen toevertrouwen, zodat we met onze handen, onze lichamen hem mogen dienen en mogen leven vanuit een andere geest, door de geest van God, een nieuw leven. En dan heeft dit in hoofdstuk 8 over die geweldige toekomst die voor ons ligt, een geweldige hoop. En we weten dat de Heer Jezus ook heel spoedig terug zal komen om hier op aarde, om ons van deze wereld weg te nemen, de gemeente van Jezus Christus, zodat we voor altijd bij hem mogen zijn. Nou, Paulus die zet het allemaal keurig op een rijtje in de Romeinenbrief. En dan vraagt hij, voordat hij een nieuw thema aansnijdt, want u weet waarschijnlijk wel dat Romeinen 9, Romeinen 10 en Romeinen 11 gaat Paulus uitleggen hoe het Joodse volk hierin zijn verhoudingen heeft, wat God van plan is met het Joodse volk. Maar voordat hij daarover na gaat denken, gaat hij aan ons vragen, wat zullen we van deze dingen zeggen? Dus het blijft niet theorie. Hij vraagt van ons een reactie. Hoe denk je hierover? Is het ook werkelijkheid geworden voor jou, die rechtvaardiging? Het feit dat je je zonde kwijt geworden bent in Christus. Het feit dat je de Heilige Geest in je ontvangen hebt. En dat je een geweldige hoop hebt. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Heeft u wel eens een reactie gegeven op het aanbod van God? Dat God ons zoveel geboden heeft in zijn Zoon Jezus Christus. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Het evangelie is niet vrijblijvend. Het vraagt van ons een antwoord. Heeft u dat antwoord al gegeven en tegen God gezegd, Heere God, dank u wel dat u zoveel van mij houdt En ik hou ook van u. Ik wil u danken dat u mij zo lief gehad heeft in Christus. En dan gaat Paulus verder met de geweldige vraag: als God voor ons is, wie zal er dan tegen ons zijn? De gemeente in Rome had heel wat tegenstanders. De gemeente in Rome was, zoals Paulus of zoals de Heer Jezus zegt, een klein kuddeke schapen te midden van de wolven. En dan denk je van, heeft de gemeente daar nog bestaanskans? En dan zegt God, als God voor je is, wie zal dan tegen je zijn? Dat heeft David mogen ervaren, toen hij als een klein jochie tegenover een grote reus Goliath stond. Maar David kon zeggen, met u loop ik op een legerbende in. Met u, Heere God, spring ik over een muur waar ik zelf nooit overheen zou kunnen komen. Als God voor ons is. Wat zou het vreselijk zijn als God zich als een tegenstander zou openbaren in jouw leven. Dat komt ook voor in de Bijbel. Dat God als een tegenstander je tegemoet komt. Dan blijft er helemaal niets van je over. Maar God is voor ons. Het is genadetijd. God is voor ons. God heeft voor het behoud van de mens gekozen. God heeft voor jou gekozen. God heeft zijn liefde laten zien. En dat staat ook heel duidelijk in dat stukje. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? God die zijn Zoon niet gespaard, maar voor ons allen, en dan staat er het woordje overgegeven, in het Duits wordt hier het woordje gebruikt, God heeft zijn Zoon dahin gegeben. Gewoon weggegeven. Zijn enige geliefde Zoon. Je zult er maar zo als vader over na moeten denken. Om je enige geliefde Zoon weg te moeten geven. God deed het. God deed het. Waarom? Omdat God voor ons is. Omdat God niet tegen ons is. Zal Hij ons dan met Hem ook niet alles schenken? Met Hem. In Christus. Niet buiten Christus om. Maar met Hem ontvangen we alle dingen. Met Hem ontvangen we die vergeving. Met Hem ontvangen we die rechtvaardiging. Met Hem ontvangen we dat nieuwe leven. Met Hem ontvangen we die geweldige hoop. Want Christus is onze hoop. God heeft zijn Zoon gegeven en met Hem, in Christus, ontvangen we alle dingen. En met name staat hier het woordje, zal Hij ons dan ook niet alle dingen schenken? Dat betekent niet dat Hij ons alles schenkt als we een Mercedes nodig hebben, of we hebben dit nodig of dat nodig. We mogen onze wensen door gebed en smeking bij Hem bekendmaken. Maar dat betekent nog niet dat Hij ons zomaar alle dingetjes die wij zomaar eventjes in ons gebed bij de Heer brengen, ons zonder meer geeft. Dat wil dit vers ook niet zeggen. God is niet een automaat waar je een kwartje in doet en je haalt het eruit. Want God is ook een God van wijsheid. Een God die wij niet kunnen begrijpen. Maar als hier staat, zal God ons dan ook niet alles schenken, dan staat er in het Grieks het woordje, zal Hij ons dan ook niet het ganse schenken. Het uiteindelijke. Het uiteindelijke. Wat wil God ons uiteindelijk schenken? Heeft u daar enig idee van? Zal Hij ons dan ook niet het alles schenken? Toen God de mens geschapen heeft, op de zesde dag, toen heeft God gezegd, hier alsjeblieft, hier is alles. God heeft aan de mens de schepping toevertrouwd. Alles, staat er ook letterlijk in de Bijbel, alles hebt gij onder zijn voeten gelegd. Alles hebt gij aan hem gegeven. Wat is de mens? Dat heeft God aan de mens toevertrouwd. En met Christus zullen we ook alles weer krijgen. Er staat in de Bijbel dat wij door Christus erfgenamen van God zijn en mede-erfgenamen van Christus. Met Christus zal God ons het ganse geven. Mensen, daar hebben we geen flauw benul van wat dat betekent. Dat wij straks met Christus onze erfenis in bezit mogen nemen. En wij het alles zullen ontvangen. In de zonde is de mens alles kwijtgeraakt. En in Christus ontvangen we alles weer terug. Als God voor ons is, wie zal er dan tegen ons zijn? Zijn er tegenstanders in ons leven? Nou, ze worden hier wel genoemd. Wie zal ons beschuldigen? Wie zal ons veroordelen? Wie zal ons scheiden? Ik vind het heel typerend dat hier niet staat wat zal ons veroordelen of wat zal ons scheiden. Maar wie? We hebben een tegenstander. We hebben iemand, een tegenstander, niet zomaar iets, maar een tegenstander die erop uit is om hetgeen wat God ons gegeven heeft in Christus kapot te maken. En deze tegenstander die doet zich voor als een engel des lichts. Deze tegenstander zal ons proberen bij God vandaan te houden. En Paulus noemt daar een aantal dingen. Wie zal ons scheiden? En dan noemt Paulus hier eerst schuld, veroordeling en scheiding. Wie zijn onze tegenstanders? Ik denk dat Paulus hier het eerst heeft over geestelijke tegenstanders. Er zijn geestelijke tegenstanders, zoals schuldgevoelens. Het kan zijn dat er mensen onder ons zijn vanmorgen. Misschien zijn er dingen in jouw leven gebeurd waardoor je een bepaald schuldgevoel gekregen hebt. En misschien ook mensen gesproken heel terecht. Omdat je dingen toegelaten hebt waarvan je weet het is niet goed geweest. Schuldgevoelens, wat doe je daarmee? Als schuldgevoelens een plek krijgen in je leven, dan kunnen schuldgevoelens je leven zo kapot maken dat God verdwijnt uit je leven. Schuldgevoelens. Of veroordeling. Er zijn er heel wat die zichzelf veroordelen. Oordeel over jezelf. Of scheiding. Scheiding. Dat we eigenlijk ons laten scheiden van God. En het is zo ontzettend belangrijk dat deze geestelijke tegenstanders overwonnen worden in Christus. Want daar staat in de Bijbel, we hoeven geen schuldgevoel te hebben, want onze schuld is gedragen door Christus. Hij heeft onze schuld gedragen en we zijn voor Gods aangezicht gerechtvaardigd. We zijn niet meer schuldig voor God. Veroordeling, wat lezen we? Christus is voor ons veroordeeld en hij heeft het oordeel gedragen. Wie zal ons scheiden? Christus is voor ons degene die van God gescheiden werd en verlaten werd. In Christus worden deze geestelijke tegenstanders overwonnen. En als hier vanmorgen mensen zitten met schuldgevoelens, als hier vanmorgen mensen zitten met een stukje oordeel in zichzelf. En meestal als je een stukje zelfveroordeling hebt, dan ben je ook heel scherp naar de mensen om je heen. En dan veroordeel je ook heel veel mensen om je heen. Of als hier mensen zijn die zeggen, ik voel dat God zo ver weg is. Dan mag ik je vanmorgen zeggen, in Christus worden deze geestelijke tegenstanders overwonnen. Er zijn niet alleen geestelijke tegenstanders, maar ook psychische tegenstanders waar we mee te maken kunnen hebben. Want dan gaat Paulus verder met verdrukking. Dan heeft hij het over benauwdheid. Dan heeft hij het over vervolging. Misschien kan de druk in je leven zo toenemen, dat er zoveel verdrukking is, zoveel beproeving in je leven is, zoveel problemen in je leven, dat je als het ware gebukt gaat door het leven. Verdrukking in je leven. Last. Depressie. Benauwdheid, schrijft Paulus. Angst. vrees, vervolging, beproeving, haat, verwerping. Wat kan er wat op je afkomen in je leven? Maar wat is het geweldig dat we mogen weten dat Christus gezegd heeft, dat Paulus mocht schrijven: als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Geestelijke tegenstanders, psychische tegenstanders, maar ook in vers 35 lichamelijke tegenstanders. Want er wordt er gesproken over honger, over naaktheid, over lichamelijk lijden, het zwaard wat jou kan treffen. En dat gebeurde in Rome maar al te vaak. Lichamelijke tegenstanders, honger, naaktheid, het zwaard. De Heer Jezus zegt zo mooi in Matthäus 6, misschien wel goed om dat even erbij op te slaan, in Matthäus 6 vers 31... We zijn soms zo in bezit genomen met allerlei gedachten van, ja, maar er moet toch brood op de plank komen. En stel je voor dat ik mijn baan kwijtraak of kwijtgeraakt ben. Stel je voor dat het financieel verkeerd gaat met mij. En dan zijn we soms zo in beslag genomen door deze problemen. En dan staat er in vers 31, mensen, dat kunnen we in deze periode van crisis in Nederland niet genoeg zeggen. In vers 31 staat: maakt u dan niet bezorgd, zeggende: wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken? Dat betekent niet dat wij als christenen geen verantwoordelijkheidsgevoel moeten hebben. Maar hier staat heel duidelijk: maakt u dan niet bezorgd over wat we zullen eten of wat we zullen drinken, of waarmee we ons zullen kleden. Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Helaas zijn er ook heel veel christenen meer bezig met het zoeken van eten, met het zoeken van klederen, dan met het zoeken naar Jezus. Het zoeken naar het kennen van God. Beste mensen, waar is ons leven, waar wordt ons leven door gedomineerd? Door het zoeken naar allerlei materiële dingen of door het zoeken naar geestelijke zaken? Die blijven. En al het andere vergaat. Hier staat: de beproeving kan naar ons toekomen door honger of door naaktheid. We lezen van de Heer Jezus dat hij honger had. 40 dagen heeft Jezus niet gegeten. Hij had honger. Op weg naar Samaria, hij had honger. We lezen van Jezus dat toen hij gekruisigd werd, dat ze zijn kleed van hem aftrokken en dat hij Jezus met uitzondering van een lendendoek daar naakt aan het kruis hing. Het zwaard. De Heer Jezus is niet aan het zwaard ontkomen. Hij heeft daar lichamelijk geleden. Als er één is die weet wat het betekent, honger, naaktheid of het zwaard, of angst, of benauwdheid, of vervolging, of de druk op je leven, dan is Jezus het wel die het allemaal voor ons meegemaakt heeft. En vandaar zo mooi dat hij zegt, Paulus zegt, Jezus Christus die voor ons bidt en voor ons pleit. Wat je meemaakt in je leven is al lang door iemand anders meegemaakt. En dat was Jezus. Jezus die voor ons uitging en ons precies begrijpt wat we meemaken. En daarom staat er ook: in dit alles, of het nou geestelijke beproevingen zijn, psychische problemen, beproevingen, of lichamelijke beproevingen, in dit alles zijn wij. Er staat niet: kunnen we stand houden? Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Dan is het niet alleen: we hebben gewonnen, Maar we zijn zelfs meer dan overwinnaars. Overwinnaars. Alleen dat woord al. Denk eens aan, je bent een winnaar, maar dit is een overwinnaar. Nog meer dan een winnaar. Een overwinnaar. In Christus. In het volbrachte werk van de Heer Jezus. In zijn opstanding. Dat betekent, wij zijn overwinnaar. Er staat niet, in dit alles worden wij overwinnaar. Maar er staat, in dit alles zijn wij overwinnaars. En dat betekent dat wij moeten staan in onze positie. Christus heeft overwonnen. Christus heeft deze beproeving overwonnen. En als wij in Christus gaan staan, dan zijn we met Christus meer dan overwinnaar. En dat staat door hem die ons heeft liefgehad. En juist die liefde van God, die liefde in God, maakt ons tot overwinnaars. Staat er niet in 1 Korinthe 13, hoeft het niet op te slaan. De liefde overwint alles. Ja, toch? De liefde overwint alles. Er staat zo prachtig in. Kijk, die liefde, dat is het belangrijkste in het overwinnen van deze beproevingen. Als u kijkt in vers 28 van ditzelfde hoofdstuk, Romeinen 8, vers 28, dat is een tekst die heel veel mensen kennen, maar heel weinig mensen geloven. En ook aanvaarden als waarheid. In ieder geval daar heel veel moeite mee hebben. Er staat in vers 28, wij weten nu dat God alle dingen doet meewerken ten goede. Voor hen die God liefhebben. Vooral dat laatste zinnetje geeft een antwoord op heel veel problemen. Wij weten dat God alle dingen doet meewerken ten goede. Nou, dat schrijft hij aan die kleine gemeente in Rome. Met al die gezinnen die soms gehalveerd zijn. Of die man die alleen overgebleven is. Of die vrouw die alleen overgebleven is. Door de wrede acties van keizer Nero. De kinderen die weggerukt worden uit het gezin. En dat Paulus de moed heeft om aan deze gemeente te schrijven, wij weten dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Maar er staat wel wat achter. Voor hen die God lief hebben. Die liefde overwint de grootste problemen. Het is niet zomaar iets. En ook hier staat weer, maar in dit alles zijn wij meer, in vers 37, in dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Waarom? Door hem die ons heeft liefgehad. Liefde maakt van ons overwinnaars. Misschien goed om één tekst erover op te slaan in het boek Hooglied. Na de psalmen krijg je Spreuken, Prediker, Hooglied. En in Hooglied staat in vers 6 en 7, Hooglied hoofdstuk 8... Hooglied hoofdstuk 8, vers 6 en 7. Leg mij als een zegel aan uw hart. En als een zegel aan uw arm. Het heeft toch te maken met de liefde. De liefde van God in je hart, maar ook de liefde van God aan je arm, aan dat wat je doet. Laat het ook zien aan de buitenkant. En dan staat er, want sterk als de dood is de liefde. Onverbiddelijk als het rijk van de doden de hartstocht. Haar vlammen zijn vuurvlammen, een vuurgloed des Heren. Vele wateren kunnen de liefde niet uitblussen. En rivieren spoelen haar niet weg. Al bood iemand alles wat hij bezit voor de liefde, smadelijk zou men hem afwijzen. Er staat in de Bijbel dat de gemeente van de eindtijd, de gemeente vlak voor de wederkomst van Christus, wordt gekenmerkt door een gemeente die lauw geworden is in liefde. De Heer Jezus zegt het ook vlak voor zijn komst, staat er, de liefde bij de meesten, hoor je het goed, de meesten, de liefde bij de meesten zal verkillen. Een verkilling van de liefde. U weet het wel, als de liefde ontbreekt in een huwelijk, dan knapt een huwelijk uit elkaar of dan is een huwelijk niet meer dat wat God wil dat het zal zijn. En dan loop je overal tegenaan. Dan irriteert je ook alles en dan is alles te zwaar. Maar als in een huwelijk de liefde centraal staat en mag bloeien en mag groeien, dan kun je heel veel van elkaar verdragen. Want de liefde overwint alles en verdraagt alles. Zo is het met God ook. Als die liefde naar God er niet meer is of op een laag pitje staat, dan zijn de beproevingen in ons leven niet meer te overwinnen. Maar als de liefde voor God centraal staat in ons leven en ons leven mag vullen, dat de liefde voor God in ons hart uitgestort is door de Heilige Geest, in die liefde kunnen we alle beproevingen overwinnen. Want anders wordt elke beproeving te zwaar. Vandaar dat hij staat voor hen die hem lief hebben. Hoe is het met onze liefde naar God toe? Hij die ons zo lief gehad heeft, zijn zoon voor ons gegeven heeft. Paulus of Johannes die schreef aan de gemeente van Efeze: jullie zijn de eerste liefde kwijtgeraakt. Die eerste liefde is er niet meer. En dan wordt het christenleven een verplichting. En dan moet dit en dan moet dat. En dan gaat het niet meer vanzelf. Zoals ook in een huwelijk het huwelijk niet meer vanzelf gaat. En daarom, het zou zo mooi zijn als deze eerste zondag van het nieuwe jaar voor ons een moment wordt waarin we opnieuw ons laten vullen door de liefde van God. Zodat we de beproevingen die op ons afkomen en die zullen er zeker zijn dit komend jaar, kunnen overwinnen in Christus. Met hem zijn wij meer dan overwinnaars. En dan kan Paulus zeggen, want ik ben verzekerd. Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven. En dan noemt hij een heleboel dingen op hier. Engelen nog machten. Heden nog toekomst, krachten nog hoogte nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden. Van wie? Van de liefde God. Welke is in Christus Jezus onze Heer. In alle onzekerheid van het leven van Paulus, want Paulus was zich van geen enkele dag zeker. Ik zeg wel eens, Paulus was niet voor niets niet getrouwd. Want als Paulus getrouwd zou zijn, dan zou zijn vrouw elke dag in de zorg zijn van hoe zou het met hem zijn. Paulus heeft zoveel mee moeten maken in zijn leven. Hij is gegezeld, hij is gestenigd, hij is vervolgd, in de gevangenis gezeten. Schipbreukeling is hij geweest. Nou, alles wat je mee kunt maken, heeft Paulus al meegemaakt. En in al die menselijke onzekerheid kon Paulus zeggen, maar ik ben zeker. Ik ben verzekerd. Men zegt wel eens, God heeft de polis geschreven en er staan geen kleine lettertjes onder, maar God heeft zijn handtekening eronder gezet. Ik ben verzekerd. Hij wacht alleen nog op onze handtekening door het geloof in Christus. Ik ben verzekerd. Er zijn zoveel christenen die ook vandaag twijfel hebben en zeggen, geloof ik wel genoeg? Voel ik het wel genoeg? Is mijn leven wel heilig genoeg? Getuig ik wel genoeg voor de Heer? Als je daarmee bezig bent, dan geloof je niet meer in de Heer Jezus, maar dan geloof je in jezelf. Dan zoek je jouw zekerheid in jezelf. Maar wat ik u wel eens meer verteld heb, ons anker moeten we niet uitwerpen in de ruim van ons eigen schip, maar buiten ons schip, Daar, buiten onszelf, vinden we onze vastheid, onze zekerheid in Christus. Die zekerheid is gebaseerd op twee pijlers. En daarmee wil ik eindigen. In Romeinen 8 staan de twee pijlers waar onze zekerheid op gebaseerd is. Die ene zekerheid, die ene pijler is, we zijn in Christus eens voor altijd gerechtvaardigd. Daar kunt u niets aan doen. Daar kun je ook niets aan toevoegen. Dat kun je alleen maar door het geloof aanvaarden. En dat is eens voor altijd. Dat is de ene pijler. En als u in de Heer Jezus gelooft, in de Heer Jezus gedankt hebt voor het volbrachte werk op Golgotha en hem toegelaten hebt in uw leven, dan bent u eens voor altijd voor God gerechtvaardigd. Dan is de schuld weg. Dan is het oordeel weg. En dat is blijvend. Daar hoef je nooit meer aan te twijfelen. Want dat zegt de Bijbel. Het tweede is, de tweede pijler is dat Christus, we hebben het net gelezen, voor ons pleit. En hij onze hoge priester is. Die voor ons bidt en pleit. En dat heeft te maken met ons dagelijks leven. En ook onze dagelijkse zonden mogen we weten dat door het werk van de hoge priester Jezus, ook de dingen die we vandaag verkeerd doen, in Christus vergeven zijn. Want we hebben een aanklager, de duivel die ons aanklaagt. Maar de Heer Jezus, ik zeg al, de Heer Jezus staat als onze advocaat met het bewijs in zijn handen, de doorboorde handen van Jezus. En die laat zien, kijk eens, maar ik ben ervoor gestorven. En dat is het hoge priesterlijk werk wat de Heer Jezus vandaag voor ons doet. Dat is geloofzekerheid. En die zekerheid vinden we niet in onszelf, maar in Christus. Twee pijlers. We zijn gerechtvaardigd, dat is onze positie. En we worden vrijgesproken elke dag door onze hoge priester, de Heer Jezus. In dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Niemand van ons weet hoe het jaar eruit zal zien. Behalve één. Dat is de Heer Jezus. Die weet precies hoe het komend jaar eruit zal zien. Die zou als het ware nu al terug kunnen kijken op het jaar waar wij dan nog voor staan. Dat begrijpen we niet. Omdat hij boven onze tijd staat. Maar het is belangrijk om ons ook voor dit komend jaar aan hem toe te vertrouwen. En te mogen weten, als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Amen. We gaan samen een lied zingen als voorbereiding voor het avondmaal. En dat is lied 509 uit de bundel Opwekking. 509. Zo lief had God de Vader ons, dat hij zijn eigen Zoon zond.
Oh, no.
Als inleiding voor het avondmaal wilde ik graag een paar stukjes lezen uit Jesaja 53 vers 5 en 6 en 7. Jesaja 53 vers 5, 6 en 7, daar staat over het Lam van God, Heer Jezus, maar om onze, en daar kunt u rustig uw eigen naam invullen, om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheid verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen. Wij wenden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heer heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open. Als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. En dan ook in Lucas, hoofdstuk 22. En dan vers 14. Lucas, hoofdstuk 22, vers 14. Toen het uur aangebroken was, gingen aanliggen en de apostelen met hem. En hij zeide tot hen: ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten eer ik lijd. Want ik zeg u dat ik het voorzeker niet meer eten zal voordat het vervuld is in het Koninkrijk Gods. En hij nam een beker op, sprak de dankzegging uit en zeide: neem deze en laat hem bij u rondgaan. Want ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet van de vrucht van de wijnstok drinken voordat het Koninkrijk Gods gekomen is. En hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun, zeggende: dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo de beker na de maaltijd, zeggende: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt. Wat mij altijd treft hier in dat 15e vers, waar de Heer Jezus zegt: ik heb vurig begeerd. Vurig begeerd dit Pascha met u te eten eer ik lijd. Waarom zou de Heer Jezus dat woord gebruikt hebben? Vurig begeerd. Daar spreekt liefde uit. Hij heeft er zo naar verlangd om met zijn apostelen aan tafel te zitten. Er zijn heel veel gemeenten waar ze soms liederen zingen waar de Heer Jezus uitgenodigd wordt. Welkom, Heer Jezus. Maar weet je, de Heer Jezus is hier en hij nodigt u uit. Hij heet u welkom. Hij verlangt ernaar dat jij bij hem komt. En als we kijken naar het motief van God, dan zien we: want al zo lief. Het was Gods liefde. Het motief van Jezus om te overwinnen was: hij heeft de Vader lief gehad. Hij heeft dus wereld lief gehad. Liefde overwint alles. En in die liefde zijn wij meer dan overwinnaars. En hier zien we dat de Heer Jezus zo begeert, zo ernaar verlangt om met zijn apostelen deze maaltijd te hebben. Is dat verlangen ook een klein beetje aanwezig in ons leven? Die liefde, dat verlangen om bij de Heer Jezus te zijn, om aan tafel te zitten bij hem, om vanuit zijn handen dit brood te mogen ontvangen. Het verlangen om de Heer Jezus te verkondigen, zijn dood en zijn opstanding te verkondigen. Het feit als we het brood aan elkaar doorgeven, het brood tot ons nemen, waarin we belijden: Jezus, ik hou van u. En u bent ook voor mij gestorven. Dat betekent eigenlijk dat brood tot je nemen. Heer Jezus, u bent ook voor mij het lam dat voor mij geslacht werd. En straks als we de beker doorgeven aan elkaar, dat we daarmee belijden in het drinken van deze beker. Jezus, u heeft uw bloed ook voor mij laten vloeien. En door uw bloed mag ik eens en voor altijd weten dat mijn zonden weggenomen zijn. Wat een zekerheid. En zo mogen we aan elkaar de schaal met brood en de beker met wijn doorgeven. Als een getuigenis, als een belijdenis, als een verkondiging en als dankzegging. Het avondmaal, zoals ook gezegd is in het begin van deze dienst, is open voor iedereen die de Heer Jezus kent. Die de Heer Jezus mag belijden als zijn persoonlijke verlosser en zaligmaker. Als er onder ons vanmorgen gasten zijn die graag met ons het avondmaal mee willen vieren en die dat nog nooit gedaan hebben hier bij ons in deze kerk, dan wordt hen gevraagd om, als ze mee willen doen met het avondmaal, en dat hopen we, daar bent u hartelijk voor uitgenodigd, om te gaan staan, uw naam even te noemen en ook te kunnen bevestigen dat u de Heer Jezus aanvaard hebt en een kind van God bent. Zijn er vanmorgen onder ons gasten die met ons het avondmaal mee willen vieren? Ja, daar staan de twee broeders. Misschien kun je je naam zeggen. Ja. En ben je ook een kind van God? Fijn, dankjewel.
Mijn naam is Rob Leuken, ik ben een kind van God. En ik ben niet echt
voor mij naar de Vader gekomen. Dankjewel, hartelijk welkom.
Mijn naam is Anne Bos.
Oké, fijn, dankjewel. Er zijn ook nog twee. En je weet ook een kind van God te zijn. Fijn. Mooi als je dat kunt zeggen. Hè? Goed.
Ja, ik wou een stuk langer bellen. En God houdt ook heel veel voor mij, gelukkig. En ja, daar ben ik heel blij.
Oké, dankjewel. Christine. En je mag ook weten een kind van God te zijn. Hartelijk welkom, Christine. Mooi. Zie ik nog mensen over het hoofd? Nee? Oké. Okay. Goed. Ik wil graag vragen, als we met elkaar het brood gaan uitdelen, of broeder Gerard Lepping met ons de Heer wil danken voor dit brood.
Dank u wel, Vader in de hemel, dat we hier zo bij elkaar mogen zijn weer de tekenen van brood en wijn. Dank u wel dat u het bent die ons genodigd hebt. Dank u wel, Heere Jezus, voor uw grote liefde voor ons. Dat u die moeilijke weg bent gegaan, dat u zichzelf hebt gegeven, Heer, voor ons. Dank u wel dat u ons hebt vrijgekocht. Ik wil u daarvoor loven, prijzen en groot maken. Amen.
De broeders die brengen het brood rond. U kunt er iets van afnemen. En wilt u het bewaren, het stukje brood, totdat iedereen het heeft, dan eten we het gezamenlijk. De Heer Jezus zei, dit is het lichaam dat, mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doet dit tot mijn gedachtenis. Laten we samen voor de beker de Heer danken. Hij heeft zijn bloed laten vloeien voor ons aan het kruis op Golgotha. En door zijn bloed zijn wij voor eens en voor altijd geheiligd. Een kind van God. En ik wil graag vragen of broeder Wim Veuring met ons de Heer wil danken voor deze beker.
Ja. Trouwe Vader in de hemel, dank u dan dat we ook mochten gedenken dat u uw Zoon naar ons toegestuurd hebt, uw enige Zoon. Dank u wel daarvoor, Heiland. En wil u ook u, Heer Jezus, wil u danken, Heer, dat u gekomen bent om voor ons te sterven. Uw straf werd onze genezing. Dank u dat we ook mogen lezen in uw woord, dat u ook vurig ook een maaltijd wilde houden, ook met ons heiland. Heer, en ik wil u ook danken voor het bloed wat gevloeid heeft. Heer, en wil u ook danken, heer, dat u ons ook heer, de gelegenheid geeft om dat ook samen, heer, op dit moment ook te gedenken, totdat u terugkomt. Glorie voor uw naam, heer Jezus. Amen.
Laten we deze dienst afsluiten met een moment van dankzegging, waar we u allemaal hartelijk voor uitnodigen om in vrijmoedigheid de Heer te danken voor alles wat Hij voor ons gedaan heeft.
We mogen u danken, Heer Jezus, voor het avontuur van ons in de ombrengen. We danken u voor uw heerlijkheid te verlaten om deze schuldigen aan te bezoeken, Heer, en hier te verblijven voor ons. Dank u dat u zichzelf laten verbreken, dat u bloed hebt gegeven, Heer, om ons te redden. Ik dank u voor het heil dat u ons hebt aangebracht. Amen.
Amen.
Ja, dank u wel, Heer Jezus, dat u voor ons aan het kruis op Golgotha bent gegaan. En dat u voor ons allen een plan dit jaar klaar heeft. Wilt u mij ook uw plan laten zien, Heer? Dank u wel dat u ons allen, van ons allemaal houdt. Amen.
Dank u, Heer Jezus, dat u voor mij de weg bent gegaan en voor mij aan het kruis bent gestorven. Dat u een kostbaar nieuw taal voor mij heeft gevoerd, Heer Jezus, en al de zon en mensen die zijn gegeven. En dank u dat u bent opgestaan en hier al overgaan. Hou van u, Heer Jezus.
Over onze kinderen, Heer. Over de kleintjes en over de grote. Heer, wilt u heel dicht nabij zijn, Heer. Op het pad komen, Heer. Op de kleintjes die zich gaan ontwikkelen, Vader. Heer, wilt u ze heel dicht nabij zijn, Heer. En een nieuwe hand in. Dank u wel, Vader.
We kunnen u nooit genoeg danken, Heer Jezus, dat u die weg voor ons gegaan bent. Dank u wel, Heer, dat we met Paulus uit mogen roepen, als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Heer, dank u wel dat we er zeker van mogen zijn, ik ben verzekerd, dat we eens en voor altijd uw eigendom geworden zijn door het geloof in de Jezus Christus. Heer, dank u wel dat wij in hem meer dan overwinnaars zijn. Wat er ook op ons afkomt, daarom wil ik u bidden, Heer, wilt u ons vullen met uw liefde. Dank u wel, Heer, voor die geweldige liefde die we in Christus ontvangen hebben. Dat we die liefde mogen kennen in ons leven. Heer, dank u wel voor deze morgen. Dank u wel, Heer, dat we zo bemoedigd mochten worden door uw woord en door de liederen. Heer, en wilt u ook dit jaar zo met ons meegaan? Dat we mogen ervaren, Heer, dat waar wij komen, u al geweest bent. En dat u met ons meevoelt. En weet wat we, ja, wat voor beproevingen we meemaken. Heer, dank u wel voor het feit dat u onze hoge priester bent. Aan de rechterhand van de Vader zit en voor ons bidt en pleit. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar ons slotlied zingen. Een hele bekende. Lied 197. Ja, het kon ook niet anders. Volle verzekering. Jezus is mijn. Zingen 1 en 2. Het derde met elkaar staande. Dan de zegenbeden. En dan het vierde couplet van 197. En daarna bent u allemaal hartelijk welkom om nog even een kopje koffie te drinken. Of een kopje thee. En de tijd te nemen om elkaar even de beste wensen te wensen voor het komende jaar, voor dit jaar. Laten we heen gaan met God zegen. En ze mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de onuitsprekelijke genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de krachtige, liefdevolle gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, tot het moment dat Jezus terug zal komen en we hem van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.